Welkom bij Tweespraak, de podcast waarin het onverwachte gesprek centraal staat. Vergeet de klassieke interviews, hier draait het om echte ontmoeting. Twee intrigerende Vlamingen stappen het onbekende binnen en laten zich leiden door vragen die hun denken uitdagen en hun ziel laten spreken. Wat inspireert hen? Waar botsen ze op? Wat hebben ze geleerd of juist losgelaten? Geen gemakkelijke antwoorden, wel eerlijke reflecties. Samen met Pieter Jan en Steven creëren we een plek waar nuance en kwetsbaarheid de hoofdrol spelen. Geen script, geen maskers, alleen het moment en wat daarin ontstaat. Welkom in het gesprek dat je niet zag aankomen.
Lennart De Leu werd aan de IPSOC in Kortrijk maatschappelijk assistent met focus op sociaal-cultureel werk. Hij werkte lang in de jeugdhuiswereld en hield daarna een lange tussenstop als stafmedewerker cultuur bij de gemeente Wevelgem. Sinds ruim een jaar organiseert hij met de VZW de Rode Anthraciet, sport- en cultuuractiviteiten in de gevangenis van Ieper. Daarmee hoopt hij de mensen in detentie te inspireren en sociale verbinding te stimuleren. De geboren en getogen Wevelgemenaar is fervent fan van artiesten zoals de Pixies, Moon Eye en Arcade Fire. Daarnaast kan u hem kennen als grootsupporter van KV Kortrijk of als leute van Barak Frituur, de fijne podcast waarin hij zijn passie voor cultuur en verhalen deelt met boeiende gasten uit Groot Wevelgem. Leuk weet je, als kind droomde hij ervan om keeper te worden. En wat een toeval, want aan de overzijde zit Glenn Verbouwheide, ex-doelman die onder meer uitkwam voor Club Brugge, KV Kortrijk en Sundowns in Zuid-Afrika. Hij werd meermaals opgeroepen voor de nationale jeugdploegen. Ondanks zijn talent en sterke persoonlijkheid bleef een echte doorbraak bij Club Brugge uit, mede door de concurrentie van Stijn Steijnen. Zijn carrière kende enkele opmerkelijke wendingen, waaronder een langdurige revalidatie na het afscheuren van zijn Achillespees en complicaties die hem lang aan de kant hielden. Na zijn actieve loopbaan werd hij keeperstrainer bij KV Kortrijk. In 2024 bracht hij zijn biografie Kamikaze uit, waarin hij terugblikt op zijn carrière en de uitdagingen waarmee hij te maken kreeg. Verbouwheide blijft daarin rechtuit en eerlijk. Hij zegt wat hij denkt en zoals het ook is. Op de dag van vandaag wordt hij nog steeds met open armen ontvangen binnen het Belgische voetbal, een wereld die hem niet heeft losgelaten.
Amai, dat waren intro's om u tegen te zeggen. Dag heren, hoe gaat het met jullie vandaag?
Goed.
Goed.
Zin in.
Voilà, ja. Fantastisch. Een podcast, de eerste podcast ooit die jullie opnemen.
Well, het is duidelijk dat je niet echt een voetbalfanaat bent. Maar ja, nee, mijn eerste podcastervaring was eigenlijk met de podcast Mid.
Ja.
Die is bekroond geweest tot een van de cijferkanonnen.
Ja.
Ik denk op YouTube meer dan 580.000 keer bekeken geweest. Dus,
maar vandaag proberen dat cijfer te verbreken, Glenn.
Maar ik geloof het wel uit.
Daar gaan we voor. Nu, het is ook geen publiek geheim, ik ken niets van voetbal. Dus op zich is het
dat is goed.
Voilà,
dat is goed.
Belangrijk.
Ja. In de inleiding, Lennart, hebben we verteld over jou dat jij een podcast maakt. Ben jij ooit al te gast geweest in een podcast?
Ja, kort, vroeger. En Radio Jamel, de podcast van KV Kortrijk, mocht ik één seizoen als supporter verschijnen.
Oh.
En er werd ook gezegd in het begin in de inleiding, dit is een podcast waar er ook kwetsbaarheid kan aan bod komen. Ik heb ooit mijn levensverhaal verteld in de podcast Weg. Dat is een podcast over rouwverhalen, die dat op een heel menselijke manier brengt.
Oké. Okay. Wow. Dus,
en ik was blij dat ik nu naar Tweespraak mocht komen. En dan nog... Iets waar ik altijd van gedroomd heb, keeper worden. En dan bleek dat het met Glenn was vanavond. Ook een KVK-vedette, dus
fantastisch.
Heel fijn.
We gaan toch een klein beetje reclame maken voor jouw podcast ook, zo zijn we wel. Waarvoor staat Barak Frituur eigenlijk?
Barak Frituur is een podcast van mezelf en Steven Lapo. Wij zijn twee mensen uit Wevelgem. Wij eten maandelijks frieten met iemand die in Wevelgem heeft gewoond of er nog woont. Dat kunnen bekende mensen zijn, Wannes Capelle, Annelien Koerewits, Stefan De Hand, maar ook onbekende mensen, een begrafenisondernemer bijvoorbeeld. En in afwachting van de bestelde frietjes babbelen we over het leven van de gast.
Hoe lang duurt die bestelling ongeveer, als ze daar is?
Wel, we rekken dat wel een beetje. Maar meestal duurt dat toch anderhalf uur. En dat zijn fijne gesprekken, heel okay. Verrassend. Doen we sinds 2021, dus juni 2026, doen we dat 5 jaar al.
Amai.
Nog geen keeper te gast gehad, maar...
Bij deze?
Ja.
Amai, anderhalf uur, zeg. De frietjes komen van Ypres dan? Of?
We hebben speciale trucjes om dat wat warm te houden.
Ja. Ja. Ik geef toe, ik ben een fan.
Oké, okay, voilà. Dank je.
We gaan voor de luisteraars ook de podcast in de show notes plaatsen. Dan kun je gewoon doorklikken. En kunnen we luisteren naar Barak Frituur?
Heel fijn.
Eigenlijk.
Pieter, ik stel voor dat we eraan beginnen, want we moeten dat record van Glenn verbreken.
Absoluut, absoluut. We zijn 2025, maar we hebben ook 25 vragen jullie op voorhand doorgestuurd. Glenn, wat heb je daarmee gedaan met die vragen?
Ik heb die ingevuld, maar eerlijk, ik herinner me niks meer van.
Dat is niet erg.
Dus ik ga ze nemen zoals
voilà. Ik wil. Zodat ik niets ken van voetbal, moet je niets kennen van de vragen van vandaag. We gaan ze spontaan stellen. Dat is de belangrijkste. Lennart?
Ik ben er klaar voor. Ik ben fan van de vragen.
Steven, ik ga jou de eer geven van vandaag, van onze aflevering 105 trouwens. Mag je er eentje uitpikken om mee te starten?
Ja, helemaal bovenaan, Pieter-Jan, staat de eerste. Dat is altijd zo in lijstjes. En de vraag is, wat is het meest gedurfde dat je ooit hebt gedaan in jouw leven? Glenn, van jou weten we dat jij af en toe wel iets buiten de lijntjes kleurt. Dus ben ik ongelooflijk benieuwd naar jouw antwoord op die vraag.
Goh, het meest gedurfde. Dat is eigenlijk... Het kan misschien een cliché zijn, maar ik kan altijd gezworen en beloofd aan mijn ma, die er niet meer is sinds 2014, om niet te trouwen. Omdat ik gezien heb hoe dat mijn ma afgezien had van het hele trouwgebeuren en omdat er meer geraakt heeft dan blij gemaakt heeft. Het had zodanig diepe impact als kind op mij gehad, dat ik eigenlijk zei van ik ga nooit niet trouwen. Mm. Bij mijn eerste relatie, de mama van mijn eerste twee kindjes, heb ik dan wel de vraag gesteld, maar is het dan ook niet doorgegaan. En dan komt de nieuwe liefde tegen in Zuid-Afrika. En dan, dan was het gevoel te sterk, maar het blijft in je achterhoofd. En uiteindelijk heb ik dat wel kunnen loslaten. Ik heb dat nog kunnen vragen aan mijn mama, eigenlijk. Toen ze heel, heel zwaar ziek was, op het einde. Van, ik speel met dat idee. Zou je dat goed vinden? Mm. Dus, en dan heb ik het uiteindelijk wel gedaan. En we zijn ondertussen al 10 jaar en 2 maanden getrouwd. Ik ging normaal zeg ik er altijd bij. 10 jaar en 1 maand getrouwd. En,
je houdt dat nog keurig
gelukkig,
bij, ja.
Maar we zijn 30 mei 2015 zijn we getrouwd. Dus,
amai.
Ja. En nu 2 kindjes. En ze is hier in Kortrijk. Hè. Oh. In het Texas van Vlaanderen. Hè, mensen. Dus,
10 jaar getrouwd, heb je dat gevierd?
Ik heb dat in stilte gevierd. Omdat wij zoiets hadden ook van, goed, ja... Dat is eigenlijk wel een unicum, de dag van vandaag.
Absoluut.
Met de ups en downs natuurlijk. Maar ik kan eigenlijk iets gewoon romantisch met ons twee en met de 2 kids erbij.
Voilà. Het is een Zuid-Afrikaanse?
Ja, een Zuid-Afrikaanse.
En wat vindt ze van het Texas van Vlaanderen?
Goh ja, het is een heel ander verschil. Hè. Ze is een Joburg girl eigenlijk. Hè. De grootste stad ter wereld die niet omringd is met water. Want Johannesburg is groot gemaakt op ontginning van goud. 7,5 miljoen inwoners, had me niet vergis. Of 7 Mooi. Miljoen. Is enorm gestegen. Mijn vrouw is eigenlijk een beetje 50 Shades of Color. In plaats van 50 Shades of Grey. In die zin, mijn vrouw is half Indisch, quarter white en quarter mixed. Dus mijn vrouw is colored, zoals we zeggen. Maar als je hier in Kortrijk zegt, ja, mijn vrouw is colored, ja, dan... Kijk eens alsof dat een keuken dondert, maar hij zegt, ja, mijn vrouw is koffie met melk. Dan zeggen ze, ah ja. Nee, zwarte.
Ja.
En zo gaat het dan. Hè.
Voilà.
Maar ja, wij wonen pal in het centrum. En bevalt er wel.
Ja.
Maar we snappen wel weer opnieuw, lekker in Zuid-Afrika, mee naar de boeren buiten.
Terug te keren?
Nee, naar de boeren buiten. Wij missen natuurlijk het klimaat. Maar wel wat meer buiten de stad gewoon.
Voilà. Mooi. Yep.
Iets vertelt dat je gedurfd hebt, wat je oorspronkelijk niet durfde. Dankjewel, Glenn. Lennart, wat is het meest gedurfd dat jij ooit hebt gedaan in jouw leven?
Mooi, een trein passeert, zoals het leven,
okay,
Lennart.
Oké, wel.
Ik spring erop en vertel.
Voilà, ik wil over het leven vertellen. En een mooi verhaal, Glenn. Misschien dat we direct al in de ernst van het leven gaan. Maar in 2020 heb ik echt donkere gedachten gehad. Gevolgd tegen zelfdoding, eigenlijk. En wat ik het strafste vind in mijn eigen leven, dat ik dat aangepakt heb, de therapie ben gegaan, dat ik dat te boven ben gekomen. En nu kan ik ook zeggen van... Ik hou van het leven is mooi. En ik merk dat ook bij jou, Glenn. Je bent zo'n volkse mens, maar hij heeft ook veel levenswijsheid in nu, dat je kunt vertalen, je ervaringen in Afrika en al die dingen. En ik merk dat ook bij jou zo, dat mentale, dat ook wel iets is dat... allez, dat jij ook belangrijk vindt. En ik denk voor topsporters dat dat superbelangrijk is.
Ja.
En dat is voor mij het strafste wat ik ooit gedaan heb. Dat ik dat weer helder in mijn kop heb gekregen. Dat ik daarvoor dankzij hulp in therapie ben gegaan. Dat ik daarvoor heel diep in mezelf heb kunnen kijken. En ik kan er ook probleemloos over praten nu. Ik ken ook dat gevoel niet meer van niet willen leven. Ik ben dat echt kwijt. Maar voor mij is dat wel het strafste of het meest gedurfde. Dat durven aanpakken en dat te boven komen. Dat is ook iets nieuws waar dat ik te koop mee loop. Of, maar als mij dat gevraagd wordt, dan antwoord ik daarop. En dat vind ik dat wel oké.
Okay.
Dat is wel sterk, want heel veel mensen in het dagelijks leven en liever een masker aan. En je kunt daar ook met bloot over vertellen. Het is niet zo makkelijk. Ook als topsport trek het had. Hè. En dat is ook een van de dingen waarom dat ik... Ja, ik heb ook wat donkere tijden had. En dat speelt dan natuurlijk mee in je beslissing om wel te trouwen, bijvoorbeeld. Ja, maar het is niet altijd roze geur en manen zijn.
Ik kan me inbeelden dat er in de gevangenis ook wel mensen zijn die daar niet altijd even gelukkig zijn.
Absoluut, ja.
Heb je dan vanuit je eigen leven, vanuit je eigen ervaring, al mensen moeten helpen om de stap niet te zetten?
Ja, ik ben geen hulpverlener in de gevangenis. Ik ben daar ook niet voor opgeleid. Ik ben echt sport- en cultuurwerker. Dus wat doe ik in de gevangenis van Ieper? Ik zorg voor sportactiviteiten. Voorbije week heb ik met de gedetineerden een voetbaltoernooi georganiseerd, een week lang. Ik zorg voor optraintjes, voor soms een keer andere activiteiten, een krantje maken, een quiz. Dat is geen luxe hotel, voor alle duidelijkheid. Het is niet dat ze elke dag activiteiten hebben of krijgen. Je moet ook, als je stout bent in het gevangen, krijg je ATV. Dat is een soort apart toezicht. Dan moet je in je cel blijven. En dan kan je ook niet komen naar activiteiten. Maar dat is wel een speciale wereld. Dat inderdaad ook wel mensen op zichzelf aangewezen worden, omdat er ook wel veel donkere gedachten zijn. Maar allez, ik ben echt in trainen daarover ook, hoor. Dat brengt me ook niet aan het wankelen in mijn job.
Maar ik denk wel dat je enorm veel dankbaarheid terugkrijgt.
Ja, ik denk dat ook zijn, een beetje de held van de gevangenis op zich, want je bent de enige die zo'n type verlichting brengt voor hen.
Ja, ik werk voor een organisatie die sport en cultuur brengt in gevangenissen, de Rode Antraciet, VZW. En mijn job is inderdaad zorgen om wat afleiding te brengen, verstrooiing. Ja. Ik ben niet de beambte die ze moet berispen omdat ze stout zijn of iets. Dat wat niet mag. Ik zorg inderdaad wel een beetje voor de fun factor. Ja. Of voor de verstrooiing. Dat is
heel beter.
Dus, maar ja, een speciale wereld. Ja.
Heb je meegevoetbald?
Ik was de scheidsrechter, ja. En dat is wel leuk. Vrijdagavond was er een finale match tegen enkele beambten van de gevangenis. Gedetineerden hebben gewonnen. Toen heb ik uiteindelijk nog de laatste 5 minuten meegedaan.
Ja, fantastisch. Maar je krijgt waarschijnlijk ook veel terug dan van hen. Ja, want die verstrooiing is ook, denk ik, welkom, zeker in de gevangenis.
Veel levensverhalen ook, veel miserie ook. En het belangrijkste dat ik daarover eigenlijk wil meegeven, is dat we niet mogen denken, de gedetineerden. Het is zo'n diverse wereld. Ze zitten er allemaal om verschillende redenen en allemaal met een verschillende afkomst. Allemaal een ander rustzakje, sommigen geen rustzak. Dat is echt belangrijk, omdat detentie wel super belangrijk dat we vandaag hebben. Veel problemen als we in het nieuws komen met gevangenissen, is het op een slechte manier en terecht. Allee, infrastructuur en zo is niet oké, personeelsprobleem. En soms merk je dat ook als ik zeg: mijn job is sport en cultuur brengen met en voor gedetineerden. Dat sommige mensen zeggen: ja, maar ze hebben daar toch geen recht op, je moet dat toch niet doen.
En, dat is een beetje tunnelvisie, hè? Een beetje typisch aan Belen en Vlaming. Zo, van, goh ja, je hebt het wat fout gedaan. Dus voor de volgende 30 jaar gaan we daarop aan. Ook al probeer je je leven te veranderen of je perceptie. Boom.
We zijn daarnet ook net voor de podcast waar we bezig tegen elkaar. Ik ook zei, op zich snap ik dat zeker, dat je als gedetineerde je straf moet uitdoen. En
absoluut.
Kan waarschijnlijk ingekort worden, maar uiteindelijk de manier waarop je daarmee omgaat en de activiteiten die je doet, moeten niet onmenselijk zijn. Dat ik daar natuurlijk vanaf ook ergens een beetje in de perceptie van de mensen wat je gedaan hebt. Maar op zich, ja, het verstrooien van de mensen is ook iets, denk ik, normaal. Hè? Voor de mensen die echt het leven willen, beter dat dat ook kan.
Absoluut. En het begint met verstrooien en dan komt de inspiratie dat ze merken, tja, ik ben toch goed in tekenen of ik kan toch goed voetballen. En om de link te leggen met Glenn en zijn wereld. Bijvoorbeeld de Voetbalbond heeft nu een traject, Going for Goals, waarin dat ze gedetineerden opleiden om te voetballen en ook om coach te worden.
Okay.
Uiteraard, iemand die zedenfeiten heeft gepleegd, zal nooit in een club, in een kinderclub, aan de slag mogen. Dat is wel allemaal safe. Ja, maar via sport bijvoorbeeld leren wij ook mensen terug doelen hebben in het leven. Mentaal ook weerbaar te worden. Okay. Dus wel.
Mooi.
Okay. Pieter-Jan, we zijn meer dan 100 afleveringen ver. Maar dit was de felste binnenkomer ooit.
Ja, ik vond het een heel hevige eerste vraag. En dat is heel positief. Bedankt om direct zo diep te gaan. Ik vind dat belangrijk. We gaan er misschien nog een laagje dieper op ingaan met de volgende vraag. Stel dat jullie morgen op zo'n paneel als mijn hier voor mij een resetknop hebben. Je kunt erop duwen. Je mag eigenlijk alles opnieuw doen, maar wel met de kennis die je op vandaag hebt. Dan is de vraag, wat zou je doen? Stel je voor, je begint opnieuw, resetknop, maar je weet wel alles dat je vandaag al weet. Hoe pak je dingen anders of net niet aan, Glenn?
Ik zou alles opnieuw doen. Omdat je talent dan en goed waren en niet. Maar ik zou tegen mijn eigen karakter ingaan, wat ik nu weet, en eigenlijk de hypocriet afgeven. Maar wij zitten in zo'n industrie waar het hypocrisie zo primeert. En eigenlijk, ik heb altijd gezegd, voetbal is de meest individuele collectieve sport. De meesten die dicht bij mij staan, steven mij een beetje een achtergrond. Daar ben ik ook op gepakt geweest. Op mijn eerlijkheid, op mijn openheid, om dingen de juiste weg te doen gaan. Mm. Volgens dat ik het zie. Ten koste van mezelf. En dat is een beetje de rode draad in mijn carrière. Eigenlijk mezelf zoek nu eerst zijn, heel egoïstisch zijn. En, en zoals we zeiden in kort, de koe melken. Want ja, de koe melken, de situaties gewoon, die ze aanbieden, zou ik gewoon melken totdat er niks meer uitkomt, bij manier van spreken. En dat denk ik vroeger veel te weinig. Ik heb alles benaderd vanuit liefde voor de sport, liefde voor dit.
Was je dan te braaf?
Maar ik kan dat voor iedereen wel. Tonnen respect. Maar ik zou bijvoorbeeld een Gert Verheyen niet als collega. Maar ik zag een Gert Verheyen, Flip Clement, een Bosco Balleban als vriend. Snapte? Dus soms kregen we aan een keer een telefoon. Van Bosco was dat dan meestal om 's nachts 3 uur om hem te gaan halen. Maar in mijn leefwereld was dat van oké, dat is een maat. Dat is geen collega. Mm-hmm. En dat is een beetje de ervaring of de opvoeding dat ik gemist heb. Omdat mijn ma liet ik daar een beetje buiten in. Omdat ze het niet echt de voeling had met die wereld en omdat ze er ook te fel in opjaagde. En mijn pa was er niet, dus ik het zelf maar eens moeten hulden binnen wegzoeken. Maar dat heeft me wel gevormd tot wie ik ben dat vandaag. Ja. En ik denk dat ik iedereen in de recht in de ogen kan kijken. Ja. De deuren gaan altijd open, ik ben altijd welkom overal. Dus en dat is voor mij soms maar misschien wel... Mijn carrière is niet alles wat er uitgekomen is. Terwijl ik wel de beste jaren in Kortrijk had, maar anderzijds ben ik wel gelukkiger nu dan in mijn voetbalcarrière.
Ja.
Maar dat waardeer ik wel aan jou, Glenn. Je kan mij niet, maar ik kan jou natuurlijk een beetje, omdat je...
Moet wel gaan drinken.
Verdachte bent geweest.
Frietje bestellen.
Frietje. Voilà. Het is een serieus bestelling, dat is al kan zien op 4 uur.
Je moet wel 1,5 uur wachten.
Als je naar de frituur gaat, lijkt je meestal op 45 euro. Dus dat is een serieus bestelling.
Ja, we gaan met plezier ons budget overschrijden.
Nee.
Maar dat waardeer ik wel.
Dat voor jou alleen.
Ja. Ik denk dat ik een cynisch neem naar mijn buikje.
Nee, maar je hebt er echt in gezien, in het voetbalwereldje, dat is een biotoop met zijn eigen wetmatigheden. En dat waardeer ik wel aan jou, dat je daar toch een beetje een buitenbeentje in bent, dat je zo toch redelijk, denk ik, dicht bij jezelf kon blijven en van het buikgevoel soms dingen doen die misschien achteraf...
Niet de slimste keuze waren.
Ja, achteraf waren, maar... Ja, dat is wel een beetje zo'n klinische voetbalwereld ook. Het is allemaal gemediatraind.
En
allemaal,
nu nog meer met die social media.
Ja, absoluut.
En de bedragen die erin omgaan. Ja, dan vinden ze het allemaal maar normaal. Dat het wordt afgescherpt en dit. Maar ze maken het soms zoveel groter dan het eigenlijk maar is.
Ja. En dat vind ik zo mooi aan die mid-mid, die een topper, qua kijkcijfers, waarin dat hij je verhaal doet, voordat er ruimte is voor nuance. Ja. Waar dat hij soms wel een keer als clown eruit komt.
Ja.
Maar dat je ook merkt hoeveel levenswijsheid dat je hebt en hoe dat je ook je weg op je manier gezocht hebt in de voetbal. Zo, hè.
Ja, ik denk dat ik ook... Een reflectie naar mezelf, ik kijk mezelf in de spiegel, kan ik ook wel zeggen van, ik heb alles samen gedaan. Ik heb mijn ma vroeg verloren, mijn pa was er niet. Ik heb alles zelf moeten uitzoeken. Dus ook in het ondernemen, in Zuid-Afrika, dat. Ja.
En dan nog vind ik het straf, Glenn, dat je inderdaad zegt, wat je nu eigenlijk al voelt en zegt, is het echt jezelf? Mm. Dat inderdaad, moest je het allemaal opnieuw kunnen doen, nog veel meer zou doen. En er echt ook, ja, rekening mee houden, maar we houden in principe te veel rekening met wat de anderen over ons denken. En zeker in de wereld van de voetbal, veronderstel ik.
Ja, plus ja, wat je nu weet qua omringing, nu is dat nog intenser. Mm-hmm. Terwijl dat eigenlijk structureel niks veranderd is binnen het voetbal.
Ja.
Er zijn een paar clubs die structureel immense stappen vooruit. Club Brugge staat daar een van de verst in. Qua structuur, qua omringing. Hè. Maar ja, bepaalde clubs... ik heb dat niet over mijn vorige werkgever, hè, maar in het algemeen. Want de meeste gaan nu denken, je gaat over kortjes schieten. Totaal niet. Maar ja, ik kom over heel België, ik kom in alle clubs. Want hè, met mijn keeperhandschoen heb ik met al de clubs contact.
Mm-hmm.
Er zijn heel veel clubs die nog 10 jaar achter zijn ten opzichte van 10 jaar geleden.
Ja. Mm-hmm. En Lennart, jij bent een natuurlijk grote voetballiefhebber. Kijk je dan anders naar het voetbal als je al die verhalen achter de schermen hoort? Of zeg je, ik laat dat achter mij, dat beïnvloedt mij niet in mijn beleving?
Ik vind dat als voetbalsupporter wel frustrerend. Die in een wereld waarin dat er zo respectloos soms met contracten met mensen wordt omgegaan, waar dat de korte win soms de bovenhand neemt. Maar als we daar abstractie van maken, of van nog andere dingen, hooligans of ding, dan vind ik toch nog altijd... Ik ben een late roeping in de voetbal. Ik ben maar in 2015, ik ben van 1981, maar pas in 2015 per toeval in het voetbalsupporten gerold. En dan nu al 10 jaar echt mijn leven, waar ik met mijn vrienden naartoe ga. Een simpel spelletje, het gaat over met een bal. Het is veel gemediatiseerder, het is veel meer geprofessionaliseerder qua voeding.
Ze doen het zo leien.
Oké, okay, ja.
Of ze geven de impressie naar jullie toe van, ja. Wauw, het is...
Ja. Maar toen moet misschien wel een voorbeeld nemen, wat hij al vermeldde, als een club like Club Brugge, West-Vlaamse club, die toch echt wel een model heeft uitgebouwd, of zo lijkt het mij toch, qua omkadering, qua oefenkamp. Allee, Tom, maar misschien wil ik daar naïef in zijn. Denk ik van... Allee, er verandert toch een paar kleine dingetjes.
Maar er zijn weinig... Een voetballer met carrières, like Alain Gert Verheyen bijvoorbeeld, oké, dat is misschien zijn roeping niet, of een Philippe Clément, is wel goed dan toen als trainer, maar als je ernaar kijkt, hebben we heel veel weinig voetballers met know-how, die wel de know-how hebben, dat is ik die het verkeerd zeg, ze zijn enorm veel know-how, maar ze komen niet terug op de postjes waar ze kunt een meerwaarde zijn naar... Hoe ga je een buitenlandse speler integreren, bijvoorbeeld? Mm-hmm. Ik neem nu Kortrijk. Hè. Het mooiste voorbeeld, Mark Manpassi. Ik heb nog nooit meegemaakt, een Oekraïner met Congolese roots. Zoek het op. Hè. Dat is Oekraïner met Congolese roots. Maar dat komt hier toe in Kortrijk. Ja. Hoe ga je die jong gaan meenemen in onze way of life? Cultuur, die familie. Dan had je een achtergrond met een oorlog. Hoe ga je die gaan integreren, zodat je het maximaal uit die jongen en zijn familie gaan krijgen. Want als zijn familie niet gelukkig is, gaat hij juist ook niet gelukkig zijn.
Maar ja, dat zijn, en ook geen prestaties dan.
Maar dat zijn dingen dat wij, want wij in de kleedkamer studeren met zoveel nationaliteiten, wij weten hoe dat voetbal gaat, wij weten hoe die gasten dat aanvoelen. Wij kunnen wel een meerwaarde zijn naar het soort bureaupostjes ook. En daar zie je heel weinig voetballers in terug. Ja. En ik blijf erbij, ja, voetbal is een business, voetbal is een bedrijf. Eigenlijk ja, moet er een goede top-CEO komen die zegt van kijk, we gaan in een structuur bouwen, tak, 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 en dat.
Ja, Lennart, we gaan naar de oorspronkelijke vraag terug. We gaan eens op de resetknoppen duwen in jouw leven. Zijn er dingen die jij dan anders zou doen?
Dan zou ik teruggaan naar de periode tussen mijn 15 jaar en mijn 25 jaar. Omdat ik denk, dan ben je puber, of toch al volop aan het puberen, dan leg je zo echt de basis van je leven. Dan maak je een keuze van wat je gaat studeren. In Glenn's geval is dat van ik ga doordoen met voetbal en keeper worden en ik kies voor een professionele carrière. Allee, toen maak je keuzes dat je superveel moet laten liggen. Je vertelde daarnet van je vrouw, ja, lief met een topsporter, dat lijkt me echt niet evident, hoe dat hoort van andere vrouwen.
Zeker niet met ik.
Voilà, kijk. Maar ik vind dat zo'n belangrijke periode, die 15 tot 25. Daar maak je ook vriendschappen in de jeugdbeweging, in het jeugdhuis, die zo voor de rest van je leven later belangrijk gaan zijn. En in het begin van de aflevering vroeg je mij, wat is het moedigste dat je gedaan had? En toen heb ik gezegd van ja, gevolgd tegen een donkere periode, 5 jaar geleden. En ik heb al veel aan gehad in mijn therapie en mijn heruitvinden van... Wie was ik als jonge gast? Hoe was ik als jonge gast? Absoluut. Wat waren mijn waarden? Wat gaf er mij toen vuur? Wat wilde ik dan doen? En dat heb je echt een drive gegeven.
En hoe je het allemaal benadert. Waarschijnlijk.
nu terug benaderd.
Nee, toen,
of, ja, absoluut. Ja,
tot een andere manier dan nu.
Ja.
Absoluut. Maar zei het net ook al, Glenn, de maatschappij is ook gigantisch veranderd. Ja. Oh, daarin al kijken naar social media bijvoorbeeld, wat hij vroeger kwijt kon tegen elkaar kunnen, en ik kwijt ook online en naar elkaar en voor elkaar. En je moet hem niet kennen, je kunt zeggen wat hij wilt.
Plus ook het feit, ja, we zijn allemaal West-Vlaming. Het eerste dat mijn vrouw zei, dat is niet normaal. Niemand zegt er een goeie dag in de straat. Wij zijn gewend in Zuid-Afrika. Als ik Georgetje of Louietje van achter de hoek tegenkom, dat hij nu wit, zwart, heel of Chinees is, want we zijn ook Chinezen in Zuid-Afrika. Wij zeggen tegen iedereen goeie dag. En ik krijg een goeie dag terug. Mm-hmm. En hier sta ik nog altijd verstomd. Kijk, vandaag met een kleine, mijn vrouwtje zijn naar de zoo geweest in Antwerpen. En je zet ze af, komt aan het station in Kortrijk en zegt hey, hoi. Ja, geknikt. Dan denken ze van, ja, dat is naar haar. Nee. Die noord die niet thuis.
Ja, het is dat.
Dat is echt, voor iemand die sociaal aangelegd is, dat echt wel confronterend. En dat is moeilijk soms. Ja, tel ik dat mensen geen levensvreugde soms meer in. Of dan zeggen van, wij en genoeg aan onze gsm en vier muren en we zijn content, maar ze zijn niet content.
Ik denk daarin blijven doen, vooral. En dan had er op 10 man misschien 4 of 5 zijn dat wel aan terugknikken.
Het hypocriete is dan... Een van de machtigste dingen hebben we kort herkend. Het zijn de Sinkse feesten. Het ook kent iedereen.
Ja.
En dan is allemaal rond elkaar zijn nekken.
Ja.
Dus dat is wel iets typerend in ons beeld van de maatschappij, vind ik.
Ja, ik noteer heel het jaar Sinksen.
Ja, voilà.
Is dat je voor?
Wel, ik kan niet werken.
Goed, Steven, gaan we dan nog een vraagje tegenaan? Ja. We hebben er nog heel wat te gaan.
Zeker, hé. We hebben er nog maar 2 of 3 gesteld.
Ja, maar dat is het een van een goed gesprek, vind ik.
Ja, absoluut. Welke eigenschap waardeer je het meeste aan jezelf? Je mag eens opscheppen over jezelf, je mag eens stoeven, zoals we dat hier zo mooi zeggen, in het Kortrijks. Welke eigenschap vind je het mooiste aan jezelf, Lennart?
En de verboden woorden zijn, ik denk, maar je weet het zeker.
Ik vind.
Creatief.
Ik vind van mezelf... dat ik echt mee in het denkbeeld van iemand anders kan plaatsen. Mm. Ik ben, zoals iedere mens, ik heb mijn eigen overtuiging van over dit of dat. Maar ik vind het zo belangrijk in het leven dat we leren luisteren naar elkaar en ons verplaatsen in een andere zin, visie bijvoorbeeld. Moet ik daar nu een concreet voorbeeld van geven?
Is dat dan empathie of is dat nog iets anders? Dat je
bedoelt? Nee, niet empathie. Ik bedoel daarmee openheid om open te staan voor andere ideeën. Bijvoorbeeld... Het ging daarnet over mijn job in de gevangenis. Als iemand zegt, jammer, die gedetineerden, ze moeten geen sport en cultuur krijgen, dan ga ik niet direct beginnen zeggen, jawel, want blablabla. Of dan ga ik zeggen van, waarom vind je dat? En ik vind dat zo leerrijk dat we, like dat Glenn zei, we moeten tegen elkaar goede dag zeggen. Ja, dat is het begin. En als we dan goede dag gezegd hebben, moeten we liefst ook nog een beetje doorpraten. Gelijk wat als te vertalen en proberen geïnteresseerd te zijn. Ja. Dat wil niet zeggen dat we alles klakkeloos moeten overnemen. Zeker niet, want je moet echt zelf je keuzes maken. Maar ik vind dat zo vereend, dat kost niets. Een keer luisteren naar een ander zijn gedacht. En dat hij dat op een respectvolle, goede manier kan zeggen.
Ja.
Vind ik dat ook oké om te zeggen. Hij heeft me overtuigd. Maar even goed van, sorry, ik heb het woord, maar we agree to disagree.
Absoluut. Ja. Mooi. Ja, dus binnenkomerken ook. Hè. Ja. Belangrijk.
Glenn, welke eigenschap waardeer jij het meest aan jezelf, aan jouw persoonlijkheid?
Anticiperen. Ja. Maar ik ben een beetje opgeruid, ja, met Kortrijks aan, maar ik ben opgeruid in Torenhof. Hè. Een beetje dan ook op de straat heb gegroeid.
En hoe heet dat, Torenhof?
Torenhof, ja.
Dat is een buurt in Kortrijk, of sorry?
Nee, dat was in Warhem.
Oké, in Warhem, ja.
Kan dat, ja. Ik kies ook niet waar ik opgegroeid ben, maar ik heb een fantastische tijd gehad. Maar vooral mijn anticipatie. Dus, en ook anticiperen van oké, velen zijn van oké, dat is mijn ding, dan ga ik me op focussen en tak, tak, tak. En A, B, C, D. En dan, als het niet lukt, dan ga ik me nog een keer kijken, ta. Maar dat er voor mij een opportuniteit in dat pad komt, die strookt met hetgene dat ik voor ogen heb, ga ik ook gaan schakelen direct en dat erbij gaan doen en een soort erbij pakken en zeggen van kijk, dat kan ik ook nog doen. En dat, eigenlijk, dat is iets waar veel mensen mee kwijt geraken. Ik kan altijd van de gedachte uitsteken, als ik tegen jou babbel bijvoorbeeld, en het is zakelijk, of het is een idee dat ik pitch, dat je moet mee zijn achter een halve zin. En dat is mijn probleem. Ja. Omdat ik zodanig hier aan het pijzen ben, van tak, tak, tak. En dan, alleen maar Steven, verstaat het niet.
Ja.
Hou niet. En dan verlies ik mezelf soms in het geduld. Maar dat is, ja, dat is een beetje mijn kracht.
Mm-hmm. En anticiperen op zich, 100% ook vaardigheid als keeper, ja, massa's nodig hebt.
Maar ik heb nooit die zelfreflectie gehad, naar mijn eigen toe, in mijn carrière. Omdat ik zoiets zou van, ik kan daar echt ook dat arrogante, dat typische voetballers mentaliteit van, oh ja, je m'en fout, ik ken talent, ben goed, ben eerste keeper. En oké, in Brugge, ik zit op een bank, geen probleem, ik heb nog 2 jaar contract. En dan Dalloen en dan dit, dus zou me niet wegdoen. Dat was hoe je dan vroeger vooral dacht en dat je zo het idee had van, ja, ik kon altijd wel een ploeg vinden. En als het hier niet is, is daar een anders. En dat is nu hetgene dat ik wel in de realiteit en in de echte wereld, hè, want het is een nieuw hoofdstuk, is mijn kracht te anticiperen. Van oké, dat lukt niet. Hoe komt het? Ik ga niemand opkijken die me altijd en zelf in vraag stellen. Dat is ook de reden waarom ik heel weinig slaap. En als 's nachts mijn vrouw wakker wordt van een flesje te geven aan de klein, bijvoorbeeld, lijk ik nog bezig op mijn gsm. Bepaalde keynotes of bepaalde denkpistes en invalshoeken dat ik dan opschrijf. En of dat je me terugvindt in het bureau dat mijn vrouw stuurt. Van, ja.
En valt dat dan nooit stil in je hoofd?
Dat is mijn grootste kracht en tegelijkertijd ook mijn grootste zwakte. Want het is enorm frustrerend. Ik zou graag zo een keer de rust in mijn hoofd hebben. En dat is de druk dat ik, de druk dat ik mezelf toeleg. Ik ben dan in een nieuw hoofdstuk begonnen met die keeperhandschoenen. Ik wil daarin slaan. En het duurt dat 20 uur op een dag, oké, dat 20 uur dan bezig zijn. En dat is misschien een cliché, maar dat is echt dat zo. Het is nu zo dat mijn vrouw soms zegt, hè. Kijk, gisteren gingen we wandelen in de stad van Kortrijk. En dan was het van, kun je alleen maar over je werk babbelen. Ja, maar ja, nu is het cruciaal, schatje. Nu is het, we zijn 9 man bezig. Ta-ta-ta-ta-ta. Nee, maar geniet niet hoe je in een klein aan het springen is hier langs de vaart in Kortrijk. Of je geniet niet. Ik ben aan het kijken en ik geniet, maar het komt niet binnen. En dat is zo'n beetje, ja...
Moeilijk.
Balanceren tussen...
Ja, de kracht en ook tegelijkertijd een zwakte.
Het voor je het weet, zijn ze groot?
Ja, dat is mijn grootste angst. Dat is iets dat ik te veel toegelaten heb nu ook. En die me wel ook... Niet doet twijfel, maar enorm een drive heeft. Angst. Ik heb zodanig veel gemist. Ik heb in corona 2 jaar hier gezeten. Omdat ik niet terug kon naar Zuid-Afrika. Ik heb zoveel gemist van mijn zoon, mm-hmm. van Luke. Dat daar dus ook wel een zware kruis is om te dragen. En nu wil je dat goed maken. Maar ja, goed. Het leven gaat zodanig snel.
Als het leven snel gaat, zijn er misschien ook dingen die ons intens blij maken. We gaan een bruggetje maken naar een van mijn favoriete vragen.
Mooi bruggetje.
En dat is, welke kleine gelukjes maak je intens blij? Er zijn soms echt kleine dingen. Dat kan iets klein zijn, dat kan om te eten zijn, dat kan een plaats zijn, dat kan een moment zijn. Welke kleine gelukjes, Lindert, we gaan bij jou beginnen, maak je intens blij?
Ik had eerst, maar misschien is het alweer over voetbal.
Dat is niet erg.
Moet je, Lindert.
Dat mag.
Mijn voorbereid antwoord was, voetbalmatchje. Ik kan me niet schelen waar dat is. In een groot stadion van een grote club. Of op een pleintje. Of met 2 kinderen die in de tuin voetbal spelen. Ja. Maar we gaan het toch over voetbal in. Kom. Voetbal vind ik zo chic. In essentie heb je gewoon een spelletje. Ondermeest de bal in. Proberen bent te schieten. Maar niet ondermeest. Maar de bal in en proberen bent te doen. En dat is zo... Ik vind dat zo fascinerend. Hoe dat 2 ploegen proberen de beste te zijn. Proberen af te springen met elkaar. Hoe dat... Zeker ook in het grote voetbal. Het is zo'n individuele sport en tegelijk is het zo collectief. Ik vind dat ook, het zit alweer macho aan. Dan weet je dat mannelijk testosteron dat boven komt. Ik vind dat is zo chic aan voetbal. Los van alle commercie en alle hypocrisie die daar rond zit. Er zijn zoveel lelijke dingen in voetbal, echt waar. Maar... De essentie.
Ook mooie ding.
Voilà, dat vind ik echt zo. Allee, met mijn maten ook naar het stadion gaan, met de fiets vanuit Wevelhem naar Kortrijk, daarover speculeren van, gaan ze vandaag goed spelen? Dan had de KVK dat ook aan, uiteraard. gaan ze goed spelen van dit jaar, dit komende match? Gaan ze goed spelen komende match? Of wat gaat het zin? Zo gewoon er al naartoe gaan, samen in een match beleven, terugkomen, dat is voor mij, ja.
Wat Lennart hier beschrijft, heb jij ook meegemaakt, gevoeld toen je jong was? Wat blijft daar nu nog van over?
Maar ik heb het vooral gevoeld wat Lennart beschrijft toen ik in de A-kern van KV Kortrijk de keeperstrainer was. Als enige ja, man met een roots van Kortrijk, met een hart van Kortrijk, voor Kortrijk. En als je dan terug had naar die fameuze wedstrijd tegen Lommel, waar het moest gebeuren, waar het de wedstrijd nog 15 minuten stil liggen had en waar het eigenlijk niet goed eruit zag voor ons. Hè. Maar de druk dat je daar, of dat ik ervaren en sms'jes van handen van de man in de straat, de bakker, de beenhouwer, sponsors, maar mensen dat ik allemaal ken, dat geeft de drive, maar dat zuigt zoveel energie leeg. En hij dan, ja, het verlossende doelpunt die door de benen gaat van de keeper, tergend traag over de lijn van Thierry. En de traan komt in je ogen en hij draait je om. En je ziet diezelfde gasten die nu zitten te kloten. De weken ervoor, twee weken ervoor. Van, hey, dat kan toch niet zin dat we naar de tweede klas gaan. En, maar je ziet tegelijkertijd van al die andere mensen het geluk. En dan vooral na de wedstrijd, de storm lopen, ja, op dat veld. Ik bleef staan en ik denk dat ik 3 uur later maar aan het podium geraakt ben. Terwijl ik dan mijn kampioen gespeeld dan.
Ja, dat was.
Maar iedereen die je dan ziet, mensen die je kent, maar van een andere hoek ervaart, van, oh, ik wist niet dat dat losmaakte bij hem. Mm-hmm. Maar voor mij, het leukste is, heel raar, want de kleine slaapt niet eens in bed. Het zijn 18 maanden, ja. Want een van de leukste dingen is, ik slaap met een CPAP-toestel, omdat ik slaap heb nu.
Dus dat je stopt met ademen, hè?
Ik stop 69 keer met ademen op een uur. Ja. En waarvan 20 seconden per minuut.
Dat zal een keer toestel kunnen worden.
Dat zei een dokter ook, zegt die Glink. Goed nieuws, ik heb slecht nieuws. Het is twee nieuws is, dat gaat niet je toestand verbeteren. Dat gaat stabiel zijn, want het slechte nieuws is, als je zo doorgaat, binnen 3 jaar ga je hart... En dan dacht ik wel, zo mijn levensstijl er iets mee te maken. En, maar goed, je wordt wel bewuster. Maar een van de mooie dingen is bijvoorbeeld, ja, als ik wakker word, ik slaap toch niet veel. Rond 6 uur ben ik wakker. S'morgens, ik tik op de muur. En mijn kleine is bijvoorbeeld wakker, de oudste van 9 jaar. Ik tik die terug. En dan de allerjongste, de crazy one, die komt wakker om 5 uur bijvoorbeeld. Trekt hem een CPAP, paf. En komt hij bovenop mij zitten. Komt hij bovenop mij zitten. En dan teest dat hij dus zo zijn kop op mijn hoofd leggen. Zijn hoofdje op mijn hoofdje. Zo van, papa. En dan zo, flotten. En de knuffel. En dat vind ik wel de ding. Ik vind dat wel...
Absoluut.
Machtig.
Ik vind dat echt machtig als je thuis komt dat die klein naar mij loopt.
Ja.
Alsof dat ik...
Het is ook zijn wereld, hè?
Ja, maar ik besef nog niet wat dat allemaal betekent. Hè. De andere is er wel in mee. De kleine gaat nu mee mijn levering gaan doen. Ik kom dan thuis, vandaag hebben we zoveel geld verdiend, terwijl ik geen bedrag zeg aan die kleine. Maar het is in de leefwereld. Is zo van, ja, ik ben hier de nieuwe zaakvoerder van.
Alleen de opvolging is verzekerd.
Ja. Of we gaan leveren in een of andere ploeg. En dan was dat plotseling dat hij zijn nak erin sloeg, lijkt een grote. Hij is 9 jaar. Dat ik zei van, luister, Luke, nu gaan we eerst tussen de grote mensen. En dan in het eerst dat hij zei, hem in de kabinet zaten van, papa, nee, je moet dat zo doen. Dat zo. Ze van, ja, kan niet, pa.
Wat zal hij.
Ja, en dat vind ik wel...
En dat is het ook echt bewust bestel, hoor ik. Dat je echt ook voelt dat dat momenten zijn dat je moet beleven, ja, dat je belangrijk vindt. Ja.
Het zijn momenten dat ik, jammer genoeg, in mijn jeugd veel te weinig had, hè. Met mijn ouders, de toestand op dat moment. En dat probeer ik hem wel. Ja, ik stond niet van voor als mijn verstand uit te delen, maar ook niet van achter. Maar ik vind taal heel belangrijk. Ja. Dus de kleine is opgevoed in het Engels, spreekt perfect Nederlands. We gaan nu met Frans beginnen. En dat hij dat mee hebt, dan denk ik dat je heel ver komt dat van vandaag.
Absoluut. Maar wat luxe is, hè. Super.
Ja, dat is echt geestig. Maar het is wel moeilijk. Want voor hem is het enorm belastend, die switchen. Ja.
Nu, ik altijd hoort, in meerdere talen opvoeden is het beste dat je kunt doen. Hè. Zowel naar taalvaardigheid toe, maar ook naar intelligentie.
Maar voor mij is het een probleem, want ik babbel met mevrouw Engels. Ik denk in het Engels.
Ja.
Dus ik schrijf beter in het Engels dan ik het Nederlands spreek, terwijl ik een ras echte Vlaming ben.
Ja.
Dus dat is voor mij...
Ja. Ik kan dat goed geloven.
We gaan verder in het Engels, vanaf.
Voilà.
So glad, next question for you. Nee, mag ik wel een vraagje stellen? Ik ben wel benieuwd. Je zegt dat je zoon 9 jaar is. Uh-huh. Voetbalt hij hem, Tom?
Ik krijg nu interesse, maar ik heb dus thuis 0,0 aanwijzing van voetbal.
Ja,
dus bij mijn ontslag van Kortrijk is alles in de vuilzak. En ik mensen die dicht bij de club staan, heb ik alles cadeau gedaan. Maar ja, met het boek, met de podcast, wordt hij hem ook aangesproken. Hè?
Tuurlijk. Ja.
En dan, dan vraagt hij soms wel over laatstvruchten van papa. Hoe goed was jij? En wat is het verschil tussen Club Brugge en KV Kortrijk? Want op de speelboer is de een voor Club Brugge en de ander voor Kortrijk. Mm. Ja, leg me dat een keer uit. Ja.
En waarom die smink kan je noemen?
Ja, en ja.
En op een dag gaat hij het filmpje ontdekken dat op YouTube heel veel bekeken is, Glenn.
Er zijn ook wel andere filmpjes.
Ja, maar dat, je weet welk filmpje. Ik bedoel, Lennart begint toch al te lachen.
Tuurlijk, maar goed. Ik kan dat heel nuchter en open om. Mm-hmm. Ik scherm hem enorm veel af, maar ik kan ook dat onderwerp niet uit de weg.
Nee.
Ik leg hem ook uit bijvoorbeeld waarom dat papa nu in die periode, soms ik een lange nachten, s'avonds het voetbal. Soms ben ik 1 uur, 2 uur s'nachts thuis. Mijn vrouw verstaat dat soms niet. Van, goed, het belangrijkste is soms een keer socializen ook.
Absoluut.
Ja. Het is niet dat je product gaat aanbieden, even cashen en dan bedankt en tot ziens. En we zien elkaar binnen een paar maanden. Nee, het is het sociale, het menselijke contact. En vooral verstaan wat die club wilt en nodig heeft op dat moment. Mm-hmm. En daarop inspelen. En dan hoort daar bij mij een cola of een whisky. Het hangt er vanaf hoe ver dat is. Maar soms hoort dat wel. Ja.
Absoluut.
De antwoorden zijn lang en dat betekent dat de luisteraar misschien de basisvraag vergeten was, maar de vraag was, Lennart, gaan ook
aan jou vragen. Waar worden we blij van?
Wat zijn jouw kleine gelukjes?
Ik ging, wat niet over voetbal mag gaan zeggen, een cornetje. Ik kan dat een overal in, een cornetje. Ik vind dat is zo 2 minuutjes voor jezelf.
En we hebben het over laatst, zei het ook tegen mijn vrouw. Ze zei van, we zijn aan het plannen voor in december trein naar Zuid-Afrika te gaan, terwijl dat mijn vrouw, ik mis in Zuid-Afrika, de warmte, mijn zwembad, hè, de menselijkheid. En ook hoe dat land leeft, spreekt me enorm aan. Maar mevrouw wil nu de andere kant van de familie naar hier voor het kerstmis gebeuren. De Jingle Bells en Kortrijk en de kerstmarktjes en de Blue Wine. Oh, dat hebben we niet in Zuid-Afrika. Het is nee, dat 32, 34 graden, het is zomer. Maar,
ook wel gezellig.
Ja, maar mevrouw weet, ik kom enorm gelukkig van hoe heen. Ja. Dus ik heb een lijst gemaakt, dus mevrouw. Ik zei, hij maakt die lijst, hij maakt mijn lijst. Het is zo erg dat ik 18 dingen opgeschreven heb. Handen van een bunny chow, dat is iets typisch Zuid-Afrikaans. Ja. Dat is een brood uitgehold, in 2 gesneden uitgehold en daar is de curry in. En de achtergrond is bijvoorbeeld vroeger bij de slavernij van de Indiërs, die door de Britten werden in Zuid-Afrika gezet. Dat was een geld voor een brooddoos. Dus wat eens is, nee, een brood en 2 poepken. Van de ene kant gebruikten ze als deksel.
Ja.
En de curry ging daarin en zo bleef het er eten goed. Ja. Maar dat noemt een bunny chow. Maar ga je dus naar India en vraag een bunny chow, dan kijken ze van, ja, steek die weg, want we verstaan het niet. Maar in Zuid-Afrika is dat waanzin. Dus dat is een ding die me immens gelukkig maakt.
Wat mij minder gelukkig maakt, is het feit dat we al aan de, geloof het of niet, laatste vraag toegekomen zijn. Dat is echt waar.
En ik heb een mooie.
Ik heb volle vertrouwen, Steven.
Nee, maar Lennart heeft een bootje voor cultuur. Heeft dat ook gezegd in de inleiding. En dan staan we heel graag de vraag, welke film, welk boek, welk muziekstuk heeft een impact op jouw leven gehad? Is er zo een stuk, een film, een cd, een lied, dat toch wel een zekere impact, een blijvende indruk heeft nagelaten op jou?
Voor mij is dat het toneelstuk Massies. Massies, the musical. Dat is een voorstelling, gespeeld door Johan Haldenberg. Kent van de Broken Circle Breakdown.
Ja, staat nog op onze verlanglijst om te komen.
Oh, absoluut. Mooi. Kijk, komen Johan, komen. Maar Massies, de musical, brengt eigenlijk het levensverhaal van John Massies. Iemand, je leek een clown, maar die had zo'n doel. Ja. Die kon trein vooruit dragen, die kon staal plooien. En een tijd dat er nog geen media, wat sociale media was, geen sportpaleizen te vullen, maar echt in de dorpskernen, op de kerkentoren, op een bak bier, stond hij hem zijn show te geven en te verkopen. En dat is ook een tragisch verhaal tegelijk, want je vond geen liefke, je had dan een zoekertje gezet, mensen waren erop uit te komen dat eigenlijk John Massies was, en hem toen belachelijk gemaakt van kijk naar John Massies, de grote sterren, maar eigenlijk is hij toch eenzaam. Dat is zo'n mooi, aangrijpend verhaal. Dus daarvoor wil ik dat doen. Massies the Musical, dat stuk alleen al, dat is ook het stuk wat ik met mijn nu huidige vriendin, wat ik al 20 jaar samen mee ben, maar dat was een eerste date, voor te gaan kijken naar John Massies. Ja. En toen heb ik even Massies gespeeld en ze veroverd. En daarvoor vind ik het mooi. En het was ook zeer mooi, omdat politiek gezien loopt het ook controverse op. Het laatste steekt hij de Vlaamse leeuw in brand. En dat we ook politiek niet door iedereen geapprecieerd. Ik herinner me ook dat stuk dat er mensen met bepaalde politieke overtuigingen ook aan de ingang stonden voor pamfletten uit te delen, voor dat stuk aan te klagen en ons te verweten dat we naar zo'n ding gingen kijken. Maar goed, elk zijn gedacht daarover. En tuurlijk. Dat ik dat net zei, ik lees dan ook zo'n pamflet en ik wil toch weten waarom denk je dat, waarom vind je dat. Dat wil niet zeggen dat ik dat moet vinden. Maar dus Massies, de musical, gewoon het verhaal van John Massies. 11 juli, dat is zijn geboortedag. Toen vier ik niet de Vlaamse Leeuw, maar vier ik altijd John Massies. En dus ja, dat was ook het begin van mijn lief.
Met de bijhorende beweging. En...
Ja, die kon zo echt zijn tanden zetten.
En hij zat van s'morgen zijn onderbroek voor de spiegel en zo. Maar kijk, schatje, het is 11 juli.
De John is hier.
Hier is de John.
Dus Noordkap heeft de cd ook. Massies. Ja, en ook absoluut. Een beetje rond die figuur eigenlijk.
Ja, John Massies. Ja, absoluut. Ja,
mooi. Glenn, maar even naar jou. Favoriete boek, muziek, film, die vooral veel impact heeft gehad op jouw leven? Dus vaak een tocht van zijn er zoveel.
Klein verbouwde de musical?
Nee.
Ja, je boek,
hè. Eerlijk, ja. Ik ken mijn eigen boek eigenlijk. Bij het maken van.
Kamikaze.
Ja. Die uitverkocht is trouwens. Wat ik ook als enige, Sam Kerkhoff, Sievert Winkelmans, die zei van ja, mijn 1500 boeken gaan verkopen. Goh, als succes. En ik zei, gasten, met een beetje goed aan boord leggen. Verkopen er meer dan 4000. En we gingen er meer dan 4 tot 5000 verkopen, maar wat is er gebeurd? Het is 22 december en 8 januari was er geen ene boek mee.
Oei.
En we zijn eigenlijk te laat beslist.
Te beter druk.
En ze dachten van, had hij nog verkopen, had hij niet verkopen? En de bedoeling was eigenlijk dat ze daar eigenlijk meerdere boeken gingen van maken, niet van mij, maar van sporters en van de mensen. Ja.
Okay.
Maar doordat dat zodanig ontploft is, en op 4 maanden tijd hebben we 3500 boeken verkocht.
Mooi.
Dus de laatste liggen in het Wit Kasteel. Er zijn nog 6. En dat zit van de derde druk.
Heb je alles verteld? Of komt er een tweede editie?
Het grappige was met Thijs Daru, en die moet je eigenlijk ook gevraagd. Machtige gast.
Van Jevgeni.
Ja. Dus, broer van Klaas.
Ja, en van Lowe is van Lowe. We rekken mee. Machtige gast. Ja. En ik wou niks weten over Thijs Daru. Ik heb niks opgezocht van Thijs Daru, omdat ik wou weten van, oké, hoe klein. Ik ben iemand die op het gevoel voor gaat. Maar ja, dan kom je aan een bepaald stuk in mijn leven. Dat ging over de ontginning van het hout, de beschieting, die vastgelegd zijn op video, beeldmateriaal. Hè. Waar je ziet dat wij worden beschoten eigenlijk voor x aantal kilo hout. En we zaten in het parkhotel. En het grappigste was, dat was de dag na mijn ontslag. En de tweede keer hebben we ze elkaar gezien. Er komt daar vragen over en dat werd dan aan elkaar gezet. En Thijs zegt, ja, sorry, maar ik moet even... Ik zit hier al 4 uur bezig, ik kan even luchtjes hebben. Maar in het parkhotel, ja, als je buiten gaat, kun je aan de andere kant, waar hij daar de kist en rijdt zo net. Maar we zaten juist aan die kant, dus ik zag hem staan. Ik zie hem heel voorover de boog gaan, van... Wat is dat hier allemaal? En dan kwam hij binnen en dan zei hij ook van, hier kan ik het niet over schrijven.
Mm-hmm.
En voor mij was dat zodanig normaal, want ik heb het meegemaakt. Hè. Ik heb soms wel de gedachte dat ik s'avonds laat in Kortrijk rijden en dat ik soms een schim zie of je ziet iemand die peest van oké, ja, goed. Voor alle duidelijkheid, ik ben gehijacked geweest. En dan 2 dagen vasthouden. En dat deed wel nog zijn sporen na. Maar hij dat dan zegt en toont en dan zegt Thijs ook van, ja, dat kun je niet in dat boek schrijven, want dat komt zo ongelooflijk. Het is echt gebeurd, maar het is zo ongeloofwaardig en mensen gaan dat niet kunnen plaatsen. En dan hebben we wel bij het lezen van mezelf, zijn er wel heel veel emoties losgekomen en heel veel denkpistes van, ja, eigenlijk is het wel zot en ik kan er nooit bij stil staan. En het heeft me wel beter gemaakt.
Nee.
Maar ik heb nog mijn uitspatting natuurlijk. Hè. Dus, dat moet ik kennen, anders blijf ik Glenn Verbouwde er niet. Maar het is wel... Ja, dat het meeste impact. Ik zeg van oké, ik heb hier goede dingen gedaan, maar ik ben eigenlijk een enorm kalf geweest, ook in bepaalde zaken. En, ja. En vooral ook naar mijn vrouw toe. Het gemis, de foute keuzes die soms impact hebben op je leven en vooral op mezelf.
Wat ik snap. Dus ik vind dat heel mooi dat je dat iemand in zijn eigen boek naar voren schrijft als...
Maar niet, ja, verkoop, nee. Ik kom niet meer uit, hè, dus we, kunnen niet meer, we gaan niet meer bijdragen. Maar het was enorm moeilijk voor mij waarom ze het nu met een boek schrijven. Ze komen met dat voorstel. Ik had dat gezegd in die podcast, met eigenlijk moet ik een boek schrijven over mijn verhaal. Hè. Tom Konings en mij overlast. Ik word dan uitgenodigd zo bij de Ronde Tafel. Zo. Machtig, ik kan overlast de Ronde Tafel in Brussel. Dat boek gaan voorstellen. Ze hadden een boek gekocht, dat was een maand of zes geleden. Dat was een machtige naam met Tom Konings.
Mm-hmm.
Dan zegt Tom tegen mij, zeggen, ik ga die boek beginnen lezen. Ik zat in één ruk aan 90 pagina's. Het leest zo vlot, het is zo jou. We moeten hier een zaalshow mee gaan doen. En dan heb ik gezegd, ja, dat is dan typisch ik. Ja, het is goed, weer, anticipeer. Ja, maar dat is goed, Tom, we gaan het anders doen dan like een normale zaalshow. Ik wil een zaalshow gaan doen, op je voorwaarden. Geen gsm's toegelaten. Dat er niks op social media. En dan kan ik ook de verhalen gaan weerleggen. En eigenlijk onstage zeggen van, kijk, om te tonen dat de waarheid is. Kan die bellen. Kan je op speaker zetten. Het is niet geïnstudeerd. En dan gewoon, paf, zeggen zoals het is. Maar dat is zoiets die speelt. Maar eigenlijk heb ik daar geen zin in. Ja, dat is een grote woord, maar...
Wat is iets om te laten rijden, niet die.
Ja, maar het is moeilijk.
Ik ken zeker een paar mensen die zouden komen kijken.
Ja, het is moeilijk voor... ik heb nooit geen probleem voor in de schijnwerkers te staan, maar ik heb wel moeite voor soms over mezelf.
Ja.
Dat is echt moeilijk. En met dat boek was het enorm confronterend, want het had over bepaalde stukken in mijn leven. Het verlies van mijn ma, het verlies van mijn schoonmoeder, dat ook een impact had. Het was echt wel heel confronterend.
Voilà. Je hebt dat vandaag 50 minuten aan een stuk mogen doen, Glenn. We gaan jou daar enorm voor bedanken. Ook Lennart natuurlijk, hè. Want wij stellen altijd dezelfde vraag.
Absoluut. En daar is de vraag wat jullie zelf van de podcast vonden. We zijn 52 minuten met elkaar op reis geweest. Wat vonden jullie er zelf van, Lennart?
Te kort.
Te kort? Ja, absoluut. Voilà.
Dat doen we altijd. En dat is een mooi compliment.
Te kort, heel fijn. Ja. Tof om Glenn een keer te leren kennen.
Fantastisch.
Ik hoop dat er wel. We moeten op dezelfde wc gaan.
Ja, voilà, absoluut, dat is waar. Absoluut. Mijn oma zei dat ook altijd.
Kaan is belangrijk.
Ja, absoluut.
En dat is ook een mooie kaart.
Voilà.
Fantastisch. Ik wil jullie alleszins bedanken om hier vandaag aanwezig te zijn. Ik vond het een fantastische aflevering. Dat we heel veel bijgeleerd hebben en dat we met een binnenkomer begonnen zijn vooral. Dat onthoud
ik was van de kaart geveegd door de eerste 10 minuten.
Absoluut. Ik heb je al lang gesteven, dus dat is raar.
Ja, maar dat is waar. Maar goed, we kennen elkaar ook anders, denk ik. En jouw kwetsbaarheid, die heb je niet, die zieke, die heb ik nooit gezien na een match of voor een match of zo. Ja. Dus in die zin.
Ik had dat wel achter de wedstrijd. Huh? En iedereen die met mij samen speelde, wist van oké, Leidenslof, sigaretten en Jack Daniels, dat lag altijd in mijn kastje, zeker in Kortrijk. Maar dat was mijn kwetsbaarheid, kwam bij mezelf. En het zijn maar weinigen die mij zo getroffen hebben, was Christophe Lanois bijvoorbeeld, ons team kitmanager eigenlijk. En dan Claude Gezelle, die er nog altijd zit.
Mm-hmm.
Ik denk dat Claude er op een dag doodvallen, want die kreeg het niet weg. Maar Claude waren wel en Christophe Lanois waren wel de twee mensen die mij na een wedstrijd, twee uur na de wedstrijd, met een sigaretje onder een douche gaan staan.
Mm-hmm.
En dat ik daar wel echt soms mezelf tegenkwam.
Ik vond het vooral mooi dat we hier die kwetsbaarheid toegelaten hebben en dat we er toch een fantastische aflevering van gemaakt hebben.
Tuurlijk.
Ja,
maar dat moet ook.
Absoluut.
Ik denk dat je alleen maar op die manier vooruit kan boeken.
Zeker. Ja, en als jij ooit verhuist naar Wevelgem, dan...
Absoluut.
Mijn vrouw is wel gecharmeerd naar Wevelgem.
Voilà.
Ik zie een weg.
Ik voel een nieuwe podcast komen.
Ja. Altijd welkom in Barak Frituur, voilà. Glenn. Aan je Wevelgem.
Kan je wel zeggen, die pita...
De kebabhouse in Wevelgem.
De kebabhouse?
Ja.
Dat is een van de beste pita's, vind ik, van de Rio Kortrijk. En vooral die schotel.
Ik voel misschien mooi. Een spin-off.
Ja, heel mooi. En belangrijk, wat hangt er van sticker als een kebabspel? Een sticker van KV Kortrijk.
Ah, voilà.
Voilà.
En zijn er ook frietjes, dus dat kan perfect in die podcast, denk ik.
Ja, maar die frieten zijn niet altijd al.
Kijk, zoek je huis,
de cirkel is rond. Heer, bedankt om hier vandaag te zijn. Steven, ook opnieuw bedankt voor deze aflevering te begeleiden.
Dankjewel, Glenn. Dankjewel, Lennart. En dankjewel, Pieter-Jan.
Graag gedaan. Tot de volgende en tot de volgende tweespraak vooral. Bye-bye.